Gemeente, broeders en zusters, wij lezen met elkaar uit Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1. Wij lezen vanaf vers 4. Hebreeën hoofdstuk 1. Wij lezen Hebreeën hoofdstuk 1, vers 4 tot en met vers 14. Tot en met vers 14. En daar lezen wij de volgende woorden. Hij, dat is de Heer Jezus Christus, is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan. Maar u blijft altijd. Ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zij zijn niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we tegen elkaar, niet vanuit een dode of niet zeggende traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De geboortegeschiedenis van onze Heer Jezus Christus kenmerkt zich door vele engelenverschijningen. Vele verschijningen van engelen. Het was een engel die aan de priester Zacharia de geboorte van de voorloper van de Messias verkondigde, namelijk Johannes de Doper. Het was een engel die de maagd Maria vertelde dat de Heilige Geest haar zou overschaduwen en dat het kindje dat uit haar geboren zou worden de Zoon van God is. Het was een engel die aan Jozef Maria's toestand uitlegde en zei: twijfel niet om haar tot je vrouw te nemen. Het waren engelen in de velden van Efrata die de geboorte van de heiland der wereld verkondigden en zeiden: ere zij God in de hoge. En ook in de kerstliederen die wij zingen wordt met grote regelmaat over engelen gesproken. Wie kent niet dat lied: hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Of heerlijk klonk het lied der engelen in het veld van Efrata. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Nogmaals, engelen spelen een opvallend grote rol in de geboortegeschiedenis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Nu is het niet denkbeeldig dat al die aandacht voor engelen ten koste gaat van de zaligmaker die geboren is. Dat was in de vroegchristelijke kerk een reële bedreiging, gemeente. De antieke wereld, de tijd van ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus, was gefascineerd door engelen. Daar ging zogezegd een ongezonde, een onevenredige aandacht naar uit. Sommigen dachten dat de Heere God zo ver en onbereikbaar was dat engelen als een soort intermediair moesten optreden. Men meende zelfs dat engelen de gebeden van de gelovigen voor de troon van God brachten. Met andere woorden, zonder bemiddeling van engelen kwamen je gebeden niet aan. Je had die engelen echt nodig. Waarschijnlijk is het vanwege dit soort kwalijke praktijken van engelenverering dat de schrijver aan de Hebreeën zich van Gods wegen geroepen weet om dat tegen te spreken, om aan te tonen dat de Heer Jezus Christus in alles superieur is aan de engelen. Nu doet die eeuwenoude praktijk van engelenverering zich ook vandaag weer voor. Weliswaar in een ander jasje, een andere verpakking, een andere variant. Maar in wezen gaat het om dezelfde engelenverering. Denk maar aan de New Age goeroes. Denk maar aan de Reiki-meesters die ons in contact willen brengen met geleide geesten die niet anders zijn dan gevallen engelen. En ik mag hopen dat dit voor geen van ons een verleiding is en ook dat je je verre houdt van dit soort verwerpelijke praktijken. Engelen spelen in onze geloofsbeleving en theologie een ondergeschikte rol. En vormen daarin, mijn ziens, een niet noemenswaardige bedreiging voor de centrale rol van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Toch denk ik dat ook in onze tijd tal van gelovigen de neiging hebben om voorbij te gaan aan de macht en de uniciteit en de heerlijkheid van Hem wiens geboorte wij deze maand gedenken en vieren. Over het algemeen kunnen wij best wel over de Heere God spreken. Dat wordt ook door de buitenwacht niet direct als een bedreiging ervaren. Maar dat wordt anders op het moment dat je in je gesprek de naam van de Heer Jezus Christus noemt en zijn kruiswerk. En dat wij dat ook in het gesprek haarfijn aanvoelen, zijn we geneigd om zijn naam te omzeilen. Om zijn naam maar niet te noemen. En daarmee onteren wij hem, gemeente. Hem die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Het is mijn gebed dat deze overdenking over de verhevenheid boven de engelen ons zal helpen om zijn naam op waarde te schatten en hem de eer te geven die hem toekomt. Wij overdenken vandaag de verhevenheid, de absolute grootheid van de Heer Jezus Christus en wat onze reactie daarop zou moeten zijn. Jezus Christus hoger dan de engelen. Nu hebben wij de vorige week met elkaar nagedacht over Hebreeën 1 vers 1 tot 3. En toen hebben wij gezien dat de Heer Jezus Gods laatste woord is. God heeft zich met andere woorden volledig definitief uitgesproken in zijn Zoon Jezus Christus. In hem heeft de Heer God zich volmaakt laten kennen. Ook leerden wij dat hij de erfgenaam is van alle dingen, de schepper van alle dingen, de instandhouder van alle dingen, de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van Gods wezen en het offer voor onze zonden en dat hij hoog gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. En dan opent vers 4 met deze woorden, maar nu, of hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Hij is zoveel meer in de betekenis van hij is zoveel machtig, hij is zoveel heerlijker, hij is zoveel groter, zoveel verhevener geworden dan de engelen. Nou, die verhevenheid boven de engelen is het centrale thema van dit hoofdstuk. En daarbij heeft de Hebreeën schrijver het over de mens geworden Christus. Over de Zoon van God in zijn menselijk lichaam. Natuurlijk was hij voor zijn menswording als eeuwige ongeschapen Zoon van God ver verheven boven de engelen. Natuurlijk. Maar in hoofdstuk 2 vers 9 lezen we dat hij voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. De Heer Jezus Christus, korte tijd beneden de engelen gesteld, wat natuurlijk wijst op zijn menswording, zijn ontledigde staat, zijn lijden, zijn sterven in onze plaats en voor onze zonden. Maar de vraag is dan, is hij blijvend? Is hij permanent beneden de engelen gesteld? En daarop moet het antwoord natuurlijk zijn, volstrekt niet. Van je lange zal ze leven, niet. Hij heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hemel een superieure positie. En hij is hoog verheven boven de engelen. Hoger in rang, hoger in gezag en autoriteit, macht, eer en heerlijkheid. En daarvoor geeft de Hebreeën schrijver 5 redenen. 5 redenen waarom hij meer is, oneindig veel meer dan de engelen. En dat onderbouwt hij met vervolgens 7 oudtestamentische citaten. 7 citaten uit het Oude Testament om deze bewering te onderbouwen. Christus is zoveel hoger, zoveel meer dan de engelen. Waarom? Eerste argument. Omdat hij een voortreffelijker naam heeft dan de engelen. Een voortreffelijke naam. Lees maar mee, vers 4. We lopen systematisch met elkaar door de tekst. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Christus heeft een zoveel voortreffelijker naam. Nou, om welke naam gaat het dan? Wat is die voortreffelijke naam van de Heer Jezus Christus? Nou, lees maar mee, vers 5. Want, verklarenderwijs, want, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Zijn naam is Zoon. Zoon van God. Nu worden ook mensen en engelen zonen van God genoemd. Maar je begrijpt dat de Heer Jezus dat op een volstrekt unieke manier is. Ga maar na, engelen zijn geschapen wezens. Engelen waren er eerst niet en toen wel. Ze zijn geschapen. Van de Zoon kun je dat niet zeggen. De Zoon is niet geschapen, maar verwekt. En dat is een wezenlijk verschil. Omdat de Heer Jezus door de Vader is verwekt, heeft hij dezelfde goddelijke natuur als de Vader en een volstrekt unieke relatie met de Vader. Laat me dat met een voorbeeldje verduidelijken. Mijn vrouw en ik zijn gezegend met 4 kinderen, waarvan 2 zoons. Eén van hen klinkt als mij. Als hij thuis is en hij neemt de telefoon aan, denken de meeste mensen dat ze mij aan de lijn hebben. De ander lijkt uiterlijk wat meer op mij. Hij heeft wat meer de looks, met de nodige verbeteringen natuurlijk. Maar goed, hij loopt, ik heb een vreemd loopje en hij heeft datzelfde vreemde loopje. Hij lijkt heel erg op mij. Vader en zoon hebben tal van overeenkomsten en lijken op elkaar. In voorbereiding op het huwelijk zeg ik wel eens tegen de aanstaande bruid, als je wil weten hoe je toekomstige man eruit ziet, kijk dan maar goed naar je aanstaande schoonvader. Vaders en zoons hebben tal van overeenkomsten. Dat kun je zeggen van iets wat je verwekt hebt, maar niet van iets wat je gemaakt hebt. Je zou een tafel kunnen maken, een mooie houten tafel, en daar iets van jezelf in kunnen leggen. Zeker, maar die tafel heeft niet dezelfde natuur, die tafel is niet gelijkwaardig aan jou. Dat kan alleen van je kind gezegd worden. Nou, die titel zoon verheft iemand boven wat gemaakt is. Nu moet je weten dat engelen gemaakt zijn. Engelen zijn geschapen wezens. Het zijn geweldige bovennatuurlijke wezens, maar ze zijn niet te vergelijken met de Zoon. God de Zoon is uit God de Vader van eeuwigheid, en dan gebruik ik een moeilijk woord, gegenereerd, voortgekomen. En dat is een oneindig groot verschil. Nu zijn er sekten in deze wereld, op het kerkelijk erf, die menen dat de Heer Jezus het hoogst geschapen engelwezen is. Niet meer dan een engel. Maar onze tekst weerspreekt dat. De geschapen engelen en de Zoon zijn niet met elkaar te vergelijken. Ze worden juist van elkaar onderscheiden. Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn Zoon? Tegen wie van de engelen? Antwoord: tegen geen van hen. Geen engel is ooit zo door de Heere God aangesproken. Alleen de Heere Jezus Christus is de Zoon. Het kind in de kribbe, wiens geboorte wij gedenken en vieren, heeft een voortreffelijker naam dan de engelen. Hij is uniek en ver boven alle engelen verheven. Hem komt toe al onze eer en toewijding en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Hij heeft een hoger naam dan de engelen. Ten tweede, hij is hoger dan de engelen. Waarom? Nou, omdat hem groter eer toekomt. Vers 6, volg maar. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. De Heere God zegt, laten alle engelen hem, de Zoon, aanbidden. Nou, je aanbidt alleen iemand die hoger is dan jezelf bent. De aanbidding van de engelen in de geboortegeschiedenis zijn een getuigenis van de godheid van het kind in de kribbe. Hij is overduidelijk zoveel hoger dan zij. Nu, nergens in de Bijbel worden wij opgeroepen tot engelenverering. Integendeel, die praktijk wordt afgewezen en verboden. De hemelse engelen wijzen zelf deze praktijk af. Wanneer Johannes op Patmos neerknielt voor de engel die hem de openbaring heeft laten zien, reageert deze engel afwijzend met de opmerking: pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht. Nou, daarom worden we bij herhaling opgeroepen om niet engel, maar de Heere Jezus Christus te aanbidden. Om voor hem neer te knielen. Kom, laten wij aanbidden, die koning. Hij is oneindig ver verheven boven de engelen. Ook wordt hij hier, evenals in Romeinen 8 en Colossense 1, de eerstgeborene genoemd. Nou, degenen die de godheid van de Heer Jezus Christus ontkennen, grijpen deze tekst aan en zeggen, zie je wel, hij is de eerstgeborene. Hij is de eerste en de hoogste van Gods geschapen wezens. Maar daarbij gaat men volledig voorbij aan het feit dat de titel eerstgeborene in de Bijbel primair betrekking heeft op iemands staat, op iemands positie, in plaats van op het moment of waar in het gezin iemand geboren wordt. Het is een titel die iets zegt over je positie. Datzelfde lezen we ook in Psalm 89, waar de Heere over koning David zegt: ik zal hem, koning David, tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Nou, wij weten allemaal dat David niet de eerstgeborene, maar dat hij de jongste was in het gezin van Isaï. Maar de Heer God gaf hem de positie van eerstgeborene. Zoals ook Jacob de positie van eerstgeborene kreeg, terwijl Esau dat in de praktijk was, kreeg ook Jacob de positie van eerstgeborene. Nogmaals, dat had niets met de geboorte, het moment van de geboorte te maken. Het is zowel in het Oude als het Nieuwe Testament een titel. Nou, op eenzelfde wijze gebruikt de Heere God deze titel voor zijn eeuwige ongeschapen zoon. Het kind wiens geboorte wij gedenken en vieren, is in alles de eerste, de hoogste, de beste. Zelfs de engelen erkennen dat. Hoe erkennen zij dat? Doordat zij hem aanbidden. Doordat ze voor hem neerknielen. Doordat zij hem verheerlijken. Hij is al onze eer, al onze aanbidding waard en onze algehele gehoorzaamheid. Hij is hoger dan de engelen. Hij heeft een grotere naam. Hij ontvangt grotere eer dan engelen. Ja, hij wordt aanbeden. Ten derde, hij is hoger dan de engelen. Waarom? Nou, omdat hij bekleed is met groter gezag. Groter gezag. Vers 7. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Engelen zijn met andere woorden dienaren, geschapen hemelwezens die God dienen. Het woord engel betekent letterlijk ook boodschapper. Engelen zijn dienaren. Vers 8. Maar tegen de zoon, zegt de Heere God, maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. Tegen de zoon, zegt de Heere God. Ik raad je aan om dit vers in je Bijbel te markeren. Dit is een van de belangrijkste teksten die spreken over de godheid van onze Heere Jezus Christus. Tegen de zoon zegt hij, de Vader, God de Vader, zegt tegen de zoon: uw troon, o God. Uw troon bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. Nou, als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is, en dat is wat we hier in de gemeente geloven, dan leert deze tekst dat Jezus God is. God de Vader noemt hem zijn zoon, God. Een allerbelangrijkste waarheid. En toch, de nadruk ligt op iets anders in deze tekst. Waar het om gaat is dat engelen dienstknechten zijn. De zoon daarentegen koning der koningen en de Heere der heren. Engelen zijn dienstknechten, dat wordt niet eenmaal van de zoon gezegd na zijn verheerlijking.
Maar engelen zijn dienstknechten, maar niet de Zoon. En zijn heerschappij, zegt de Bijbel hier, is niet van voorbijgaande aard. Nee, zijn heerschappij, zijn koningschap bestaat in alle eeuwigheid. Vers 9. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen, boven de engelen. Met andere woorden, de Zoon ontvangt grotere vreugde, grotere eer, grotere heerlijkheid, grotere luister dan alle hemelbewoners, alle engelen samen. Het kind van Bethlehem is de koning die boven alle andere eer, heerlijkheid toekomt, volkomen overgave en onvoorwaardelijke geloofsgehoorzaamheid. Hij is zoveel meer dan de engelen. Waarom? Omdat hij een grotere naam heeft, omdat hij groter eer ontvangt en omdat hij met groter gezag bekleed is. Ten vierde, hij heeft grotere macht. Grotere macht. Lees maar mee. In vers 2 hebben wij geleerd trouwens dat de Heer Jezus de schepper is van hemel en aarde. Diezelfde waarheid wordt nu in vers 10 herhaald. En daar lezen we dat hij almachtig is. Echter, de nadruk ligt niet op het feit dat hij de schepper is, maar op de vergankelijkheid van de schepping en zijn onvergankelijkheid. Lees maar mee vers 10. In het begin hebt u Heere, dat is de Heer Jezus, de aardige grondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Dus nogmaals, het is belangrijk om dat te weten. De Heer Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde. Maar de huidige aarde en hemelen zijn aan verval onderhevig. Langzaam maar zeker gaat de schepping achteruit. Langzaam maar zeker verliest de schepping haar glans. Maar daartegenover staat, zegt de Hebreeën schrijver, de Heer Jezus als de almachtige schepper en hij is onveranderlijk. Vers 11, de hemel en de aarde, die zullen vergaan, maar u blijft altijd. Zij zullen alle verslijten als een gewaad, als een mantel zult u ze oprollen, ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Oh, velen van jullie hebben wel eens gehoord van de tweede wet van de thermodynamica, waaruit blijkt dat het heelal langzaam aan het krimpen is en aan verval onderhevig is. Alles heeft een begin, alles heeft een einde. Heel de schepping is aan verval en verderf onderhevig. Het is aan de Romeinen dat de apostel schrijft dat de schepping aan de zinloosheid is onderworpen. Dat de schepping een slaaf is van het verderf en de hele schepping zucht en is in barensnood. Zo gaat dat met de schepping. Ja, zegt de Hebreeën schrijver, misschien met de schepping, maar niet met de schepper. Hij is onveranderlijk, hij blijft dezelfde, hij zal nooit veranderen. En deze schepper is niemand minder dan Jezus, wiens geboorte wij gedenken en vieren. Hij is de eeuwige God in mensengedaante. Hij is God incognito, God in het vlees. Over hem zegt de Hebreeën schrijver, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Nogmaals, dat kindje wiens geboorte wij gedenken en vieren, is de eeuwige, almachtige, onveranderlijke schepper van hemel en aarde. En hij is al onze eer, aanbidding en gehoorzaamheid waard. Hij heeft grotere naam, grotere eer, groter gezag en grotere macht. En ten vijfde, mijn laatste punt van deze ochtend. Hij heeft een hogere staat, hij heeft een hogere positie. Vers 13. En tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Nou, dat beeld van je vijanden als voetbank komt voort uit de praktijk van een overwinnende, een triomferende koning, die zijn voet plaatste op de nek van een verslagen koning om daarmee zijn overwinning kracht bij te zetten. De nek van de verslagen koning werd als voetbank gebruikt. Je hebt in oude inscripties het Brits Museum, heb je daar voorbeelden van. Van een Assyrische koning die zijn voet plaatst op de nek van een overwonnen koning. En dat is precies het beeld wat hier gebruikt wordt. En dat is een citaat uit Psalm 110 en bedoeld om daarmee de algehele, definitieve overwinning van de Heer Jezus Christus te beschrijven. Het kruis, ja, maar verder nog, het gaat over zijn complete overwinning ten tijde van de vestiging van zijn wereldwijde koninkrijk, wanneer alles en iedereen aan zijn heerschappij is onderworpen. Tegen wie van de engelen heeft de Heere God ooit zoiets gezegd? Ach, broeders en zusters, iets dergelijks is nooit aan de engelen beloofd. Engelen zijn geen koningen, engelen zijn geen machthebbers, engelen zijn dienaren. En alsof dat nog niet voldoende is benadrukt in dit Bijbelgedeelte, zegt hij ten overvloede in de laatste tekst, vers 14. Zij zijn niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven, dat wil zeggen gelovigen in Christus. Engelen zijn dienende geesten en dat is een geweldige troost en bemoediging. Nou, of elke gelovige een beschermengel heeft, dat weet ik niet. Mijn inziens is de Bijbel daar niet duidelijk over. Maar wel hebben engelen de speciale opdracht om hen die de zaligheid zullen beërven, de kinderen Gods bij te staan en te helpen. En daarvan zijn natuurlijk vele voorbeelden te geven. Ik noem de bekende geschiedenis van Elisa en zijn knecht in Dothan. Ze zijn omsingeld door de koning en legers van Syrië. Ze worden belaagd. En dan bidt Elisa of de ogen van zijn dienstknecht geopend mogen worden. En dan zegt de profeet, wees niet bevreesd. Want zij die bij ons zijn, de engelenmacht, zijn talrijker dan zij, de legers van Syrië. Toen Petrus door het Sanhedrin gevangen was gezet, was het een engel die hem uit de gevangenis bevrijdde. Ja, zegt de Bijbel, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zijn zij niet alle dienende geesten, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Je hebt misschien zelf wel eens zo'n ervaring gehad dat je op een wonderlijke wijze uit een penibele situatie werd gered. Elizabeth Elliot vertelt het verhaal van een zendeling in Afrika die op een wonderbaarlijke manier beschermd werd tegen een aanval van kannibalen. En deze zendeling was op avond in haar hut aan het bidden toen er een groep kannibalen op haar hut afkwamen, gillend, schreeuwend, dansend, in trance, klaar om haar te doden en op te eten. Maar op een onverklaarbare wijze gingen zij er telkens vandoor. En nadat zich dat een aantal avonden had herhaald, kwam de leider van de groep overdag naar haar toe en vroeg naar de mannen die haar hut beschermden. Mannen die mijn hut beschermen, vroeg ze. Er zijn geen mannen die mijn hut beschermen. Oh nee, zei hij, ik heb ze zelf gezien. Mag ik binnenkijken? Ga mijn hut in, zei ze, kijk gerust. En daarop beschreef hij haar sterke mannen met zwaarden die bij haar uit de hut kwamen als zij het op haar leven hadden voorzien, waardoor zij als kannibalen op de loop gingen. Nou, wie waren dat? Nou, ik geloof vast, gemeente, dat waren engelen, dienende geesten, uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. En daar mogen wij God dankbaar voor zijn. Maar het feit blijft, let goed op, en hier leren we een belangrijke les, dat engelen dienaren zijn, maar Christus is de Zoon. En dat is een groot verschil. En daar gaat het om in deze teksten. Engelen zijn dienende, helpende wezens, maar Jezus, wiens geboorte wij gedenken en vieren, is de Zoon, hoog verheven boven alles en iedereen. Ik sluit af met een belangrijke toepassing en ik wil graag dat je volle aandacht geeft aan wat ik zeg. Zoals de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde tijdelijk beneden de engelen was gesteld, zo is hij dat nu niet meer. Integendeel, hij is de verhoogde Christus die opnieuw bekleed is met de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde een dienaar is geweest, zo is hij dat nu niet meer. Ja, in zijn vernedering was hij een dienaar. Hij zelf heeft gezegd dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Maar dat betekent niet dat hij nu nog steeds een dienaar is. Engelen zijn dienende geesten, maar niet de Heere Jezus Christus. Je kunt na zijn hemelvaart en verhoging niet meer over de Heere Jezus spreken als zijnde een dienaar. Dat is geestelijk ongepast. Niet langer dient hij ons. Het is andersom. Wij dienen hem. Hij zal vandaag de dag in zijn verheerlijkte staat niemand meer de voeten wassen. Hij was een dienaar. Is dat nu niet meer? Niet hij wast ons de voeten. Wij daarentegen worden vanmorgen opgeroepen om zijn voeten te kussen. Engelen zijn dienaren, ja. Maar Christus is de verheerlijkte Zoon. In alles hoger dan de engelen. Hij heeft een hogere naam, hogere eer, hoger gezag, grotere macht en een hogere staat. Vraag, heb jij reeds voor hem gebogen? Is hij jouw zaligmaker? Heb je hem aanvaard als je zondeverlosser? Heb je je hart voor hem geopend en gezegd, ja Heer, dat, ja Heiland, ook in mijn hart bent u welkom. En zo ja, heb je je dan in volkomen overgave aan zijn voeten neergeworpen. Dien jij die Heer Jezus? Leef je voor hem? Voor wie? Wat leef je eigenlijk? Leef je voor hem en gehoorzaam jij zijn woord? Hij heeft een hogere naam, hogere eer, hoger gezag, grotere macht, een hogere staat dan alle engelen in de hemel samen. Hij is de Zoon van God. Kom, laat ons hem aanbidden, die koning. Laten we samen bidden. We zeggen u dank, Heer, dat we u deze ochtend vanuit uw woord mochten ontmoeten. U die zoveel meer bent dan de engelen, u bent de Zoon van God. De eeuwige, ongeschapen, volmaakte Zoon, gelijk aan de Vader. Wij eren en aanbidden u in deze adventsweken. Wij verheerlijken uw naam. En we zeggen u dank dat we u deze ochtend zo in het midden van de gemeente in uw woord mochten ontmoeten. Ach Heere, ons pas nu om ons neer te werpen voor uw voeten en u te aanbidden, u te verheerlijken. We zeggen u dank voor uw genadewerk in ons midden. En we bidden u, Heere, dat u dat nog veel overvloediger maakt in levens van mannen en vrouwen. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Zo zeggen we u dank, Heere, dat we straks een doopdienst mogen hebben. Dat we mogen dopen in de Vader, in de naam van de Vader, die ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren en heeft bestemd om als een kind van u te worden aangenomen. In de naam van de Zoon, die ons heeft verlost aan het kruis. Die ons verzoend heeft met de Vader. En wij zeggen u dank dat we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, die ons wedergeboren heeft doen worden, die ons het geloof als een gave geschonken heeft, waardoor onze ogen zijn opengegaan en we Christus mochten leren kennen als onze zaligmaker. En wilt u dat wonder maar doen bij die mannen en vrouwen die hier zijn en die dat nog slechts van buitenaf aanschouwen, daar nog geen deel aan hebben. Dat ook deze ochtend het wonder van de wedergeboorte in ons midden mag plaatsvinden. Heere, bevestig zo uw eigen woord. Wij aanbidden u, Heere Jezus. En in uw naam alleen bidden wij. Amen.